Dan wil ik eerst met u gaan naar Exodus 33. Want daar vinden we iemand die die vraag had. Die wilde de heerlijkheid van de Heere zien. En hier komen we Mozes tegen. Exodus 33. En de aanleiding voor die vraag, die komen we pas in vers 18 tegen. Maar de aanleiding van die vraag vinden we in de eerste verse van hoofdstuk 33. Want de Heere sprak tot Mozes, vers 1, ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, Ferizieten, Hevieten en de Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Dus hier zien we twee kanten van de Heere God. We zien dat hij de opdracht geeft, maar ook zorgt dat die belofte die hij gemaakt heeft vervuld wordt. Aan de andere kant zegt hij, ik ga niet mee, want jullie zijn een halsstarrig volk en dan ga ik oordelen, want hij is ook een heilig God. Dus hij gaat niet mee. Dan de verzen 4 tot en met 6 zien we de reactie van het volk. Want er staat, toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. Want de Heere, dat is de reden, had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk, als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik u doen zal. En ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. En dan zien we een verandering in de geschiedenis plaatsvinden. De versen 7 tot 11, daar heeft Mozes een ontmoeting met de Heere. En kijk eens naar vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. De vraag is natuurlijk hoe dat heeft plaatsgevonden. Want niemand kan God zien en leven. En toch wordt hier die ultieme relatie van de Heere God met Mozes omschreven als een wijze van hij sprak tot hem van aangezicht tot aangezicht. Met andere woorden, er was een diep gesprek gaande. En dan lezen we in de versen 12 tot en met 17 wat dat gesprek inhoudt. Vers 12, toen zei Mozes tegen de Heer, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf hebt gezegd, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nou, dat is apart, want de Heer had gezegd, ik stuur een engel voor jullie uit. Maar dat was voor Mozes waarschijnlijk niet genoeg dat een engel voor hem uitging. Hij wilde weten, maar wie trekt met mij op? Vers 13, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. En dan zegt de Heere dit. Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, de reactie van Mozes, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan hier van hier niet verder trekken. We kennen die vraag. Met andere woorden, als u zelf niet meegaat, als u niet aanwezig bent, hoe zou het dan moeten? Want dat zegt hij in vers 16. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? En dat is bijzonder, met andere woorden, als wij genade hebben gevonden en wij zijn werkelijk dat verbondsvolk, waarom laat u ons dan de weg gaan, de reis in deze wereld maken, als u zelf afstandelijk blijft? Mozes die wilde dat God met hen meeging om te laten zien dat hij betrokken was bij zijn volk. En toen zei de Heere tegen Mozes, vers 17, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En dan zou je denken, Mozes heeft het bereikt. Hij heeft gekregen waar hij om vroeg. De Heere zegt, ik ga met je mee. Ik zal het doen. En toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En nu is de vraag, waar vroeg Mozes dan om? Toon mij uw heerlijkheid, vers 18. Vers 19 laat zien wat de heerlijkheid van God is. Maar hij zeide, als antwoord op de vraag, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zeide, ik zal al mijn goedheid, al mijn luister, zegt de NBG-vertaling, aan u voorbij laten komen. En u in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En ook zei de Heere, zie hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid. Dus wat is zijn heerlijkheid? Nou, in vers 19, zijn goedheid, zijn luister. Als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dat is wel heel bijzonder dat Mozes zo dicht bij de heerlijkheid, bij Gods goedheid, bij zijn luister mag komen. Maar dat God zo genadig is, dat hij hem het laat zien, daar komen we straks op terug, op het zien. Maar dat God hem ook beschermt voor de gevolgen dat als hij het aangezicht zou zien, want dan zou hij overlijden. En dan is het de Heere zelf die hem beschermt. Dan komt hoofdstuk 34. Dan moet Mozes eerst twee nieuwe tafelen maken. En hij moest de berg Sinaï opklimmen. En daar ging de Heere aan hem voorbij. Kijk maar mee, Exodus 34, vanaf vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Wat gebeurt hier? Mozes vroeg, toon mij uw heerlijkheid. De Heere zegt, ik zal je mijn goedheid laten horen. Hij kreeg niet een heerlijkheid te zien, hij kreeg te horen wie de Heere God is. Met andere woorden, het karakter van God is al een heerlijkheid op zichzelf. Dus dan hoeven wij ons niet uit te strekken naar een heerlijk gevoel, naar glanzende sterren en slingers en ballonnen en een emotioneel gevoel. Vanuit de schrift, de karaktereigenschappen van God kennen, is een zo'n enorme heerlijkheid dat je een vrede in je hart krijgt en bewogen raakt over wie God is. de heerlijkheid van God. En de Heere komt naar beneden. En vers 6, hij kwam hem voorbij. Hij beschermde hem. En dan noemt hij deze dingen. De Heere, Heere is God. En in de schrift vinden we zo vaak, er is ook geen andere God. De Heere zegt, buiten mij om is er geen God. Hij is de Heere, Heere, de God. Dan zegt hij iets over zichzelf. Barmhartig, genadig, geduldig, of andere vertaling langmoedig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen. Dat is bestendig, dat is veranderd niet. God is goedertieren en hij toont dat. En let op wat de Bijbel zegt, hij blijft het bewijzen aan duizenden. En het klinkt alsof duizend op duizend op duizend, tot de dag van vandaag, toont de Heere zijn genade, zijn goedheid. Die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En dat doet hij gaarne. Hij is gaarne vergevend. En daar mogen we niet bij stoppen. Want dan staat er maar die de schuldige. Ja, hij is ook heilig. Hij is rechtvaardig. Hij duldt de zonde niet. Hij vergeeft wanneer de vergeving wordt gevraagd. Maar wanneer geen vergeving gevraagd wordt, houdt hij de schuldige zeker niet voor onschuldig. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot de derde en vierde geslacht. Zou je denken, dat is heel wat. Nee, wacht, zie het eens in het licht van de goedertierenheid en genade en de vergevingsgezindheid die hij geeft aan duizenden. Dan is dat vierde geslacht is een kleine groep die weigert ze de knieën te buigen. En dat is de heerlijkheid van God. Zijn wezen, wie hij is. En wat is het een genade dat we zijn woord hebben waarin we kunnen ontdekken wie hij is. Dat God zichzelf openbaart met namen, met woorden, met zoveel daden. We zien God aan het werk en we zien zijn karakter in zijn woord ook duidelijk terug. Wat is dan je reactie? Is het dan een halleluja? Of is het wat net als Mozes doet? Vers 8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. Brengt de grootheid van God, de heerlijkheid van zijn wezen, zet dat ons nog wel eens op onze plaats. Nederig, vol eerbied, vol verwondering, vol ontzag voor wie hij is. Mozes haastte zich en knielde neder. En dan zegt hij dit, en hij zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef ons ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Het lijkt wel een gebed van iemand die tot geloof komt, die tot bekering komt, die ontdekt heeft dat hij een zondaar is en dat hij door de Heilige Geest zicht heeft gekregen op de genade van God in de Heere Jezus Christus. En dat hij bewust is geworden dat die genade ook voor hem is, voor haar is. En dan zou je dit gebed kunnen zeggen, Heere, nu ik genade in uw ogen gevonden heb, Heere, kom dan toch in ons midden, kom in mijn hart. En dat is wat de Heilige Geest doet bij de wedergeboorte. Die komt in ons wonen. En dan getuigt hij dit. Hij zegt zeker, het is een halsstarrig volk. En ik weet nog dat ik nog zei, Heere, maar ik ben een moeilijk mens. Maar vergeef mijn ongerechtigheid en vergeef mijn zonde. En neem mij aan, Heere, als uw erfelijk bezit. Mozes vroeg hierom. Maar weet u dat wij door het geloof erfgenamen zijn geworden, erfdeel zijn geworden. Mozes vroeg hierom, neem ons aan als uw erfelijk bezit. Nou, hou je vinger gewoon bij Exodus, maar dan gaan we naar Efeze. In Efeze, daar heeft Paulus het erover. En dan zegt hij in hoofdstuk 1, vanaf vers 7, dan zegt hij, Efeze hoofdstuk 1, vanaf vers 7, in hem, dat is de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van overtreding, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem, en dan komt het, zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid, daar komt de heerlijkheid, van zijn karakter, van zijn genade, van zijn barmhartigheid, van zijn rechtvaardigheid, zouden zijn wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Christus zijn wij een erfdeel geworden. Mozes vroeg hierom. En wij door genade mochten dat worden. Apart is hier dat Mozes de heerlijkheid als het ware niet gezien heeft, maar hij heeft het wel mogen horen. Hij heeft de stem van God mogen horen. En de Heere zei, dit is wie ik ben. Mozes, je vroeg om de heerlijkheid. Maar dit is wie ik ben. En dat te verstaan, dat te pakken, is een heerlijkheid op zichzelf. Het woordje heerlijkheid komt in de schrift zo'n 230 keer voor. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Enkele versen. Numeri 14, vers 21. Schrijf u ze maar op. Numeri 14, 21. Echter, zo waar ik leef, zegt de Heer, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden. Dat gaat een keer gebeuren. Psalm 63, vers 3. Psalm 63, vers 3. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Psalm 104, vers 31. Psalm 104, vers 31. De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig. Laat de Heere zich verblijden in zijn werken. En toen ik dat las, toen dacht ik, wat is er van zijn werken overgebleven? Hoe is het vandaag de dag met de kleur en geur van de schepping? Maar ook zijn werk in de gemeente, zijn werk in ons. Kan de Heere zich vandaag in u, in mij, in onze gemeente verblijden? De vraag is niet, hebben wij het naar ons zin? Maar kan de Heere zich daarin verblijden? Wat denkt u van Jesaja 6, vers 3? Over die engelen. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En als u nog meer wil weten, zou u het boek Ezechiël moeten doorlezen. In Ezechiël staat het vol met de woorden over de heerlijkheid van God. Laten we kijken, Ezechiël 3, vers 23. Daar zegt Ezechiël, ik stond op en vertrok naar de vallei. En zie, daar stond de heerlijkheid van de Heere. Zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier Kebar. En ik wierp mij met mijn aangezicht ter aarde. Dat is wat je gaat doen als de heerlijkheid van God zich openbaart. We zien dat bij Mozes, we zien dat bij Ezechiël en later zien we het bij Johannes op Patmos. Als de heerlijkheid van God ook verschijnt, ook door de engel, dan werpt hij zich op zijn knieën. Er staat niet, hij wordt op zijn knieën geworpen. Het is niet vallen in de geest. Het is onder de indruk raken van de heerlijkheid, de grootheid van God, waardoor je je op je knieën werpt. Waardoor je God gaat aanbidden. En dan nog Habakuk 2 vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nou, dat is nogal wat. Maar hier staat iets moois toegevoegd. Dan zal de aarde vol worden met de kennis van de heerlijkheid van God. En dat is nu nog behoorlijk beperkt. Hoeveel die heerlijkheid kennen. En die heerlijkheid van God is alleen maar te ontdekken door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Er is nog steeds nog maar één naam onder de hemel gegeven, waar wij door niet alleen behouden moeten worden, maar waardoor wij zicht krijgen op wie de Heere God is. Want hier komt een bijzonder moment in de geschiedenis. Johannes Evangelie, Johannes hoofdstuk 1, daar zien we een behoorlijk keerpunt in de geschiedenis, als het gaat over de heerlijkheid van God. Dan lezen we in hoofdstuk 1, vers 14. En het woord is vlees geworden. Het woord, de Heere Jezus, daar gaat het duidelijk over in dit hoofdstuk. Want het woord was, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, dus goed duidelijk weten, was God, is God zelf. En dat woord, God zelf, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Hij is in zijn Zoon vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En er staat er zo mooi achter, niet alle schriften hebben dit, maar en wij, zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Mozes had het gehoord. Maar hun zeggen, wij hebben de heerlijkheid gezien. Ja, maar niemand kan toch God zien en leven? Nee, dat blijft. Maar je kunt wel de Heere Jezus ontmoeten en juist in leven komen. Als zondaar zicht op de Heere Jezus krijgen, zijn heerlijkheid te ontdekken, dan krijg je een bekering, een wedergeboorte. En laat je je dopen, laat je je begraven met Christus en sta je op in dat nieuwe leven. En hij zegt zo mooi, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wat voor een heerlijkheid? Een heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat zijn precies die woorden die de Heere bij Mozes gebruikte. Ja, kan dat dan? Ja, natuurlijk kan dat, want de Heere Jezus spreekt er zelf over. In Johannes 14, als Filippus dan ook vraagt hoe dat in elkaar zit, hè, dan zegt de Heere Jezus, want Thomas eerst nog, die vraagt, waar gaat u heen, Heere? Wij weten niet waar u heen gaat. En dan zegt de Heere Jezus in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt hij dit, als u mij gekend had. Als u mij, de Heere Jezus Christus, gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Hoe kan dat? Omdat hij de afstraling van zijn wezen is, volgens Hebreeën. Dus het hele karakterbeeld wat Mozes ontving, ja, van de Heere, dat is in de Heer Jezus aanwezig. En als wij de Heer Jezus leren kennen, kennen wij ook de Vader. En als je de schriften leest, dan zie je die parallellen, zie je bij elkaar, parallel aan elkaar opgaan, maar ook samenkomen. En dan is het Filippus die zegt, Heere, laat ons de Vader zien. Vroeg Mozes ook. Maar Mozes kreeg het niet te zien, Mozes kreeg het te horen. Filippus vraagt, laat het ons zien, maar de Heer Jezus zegt, als je mij ziet, dan heb je ook de heerlijkheid van de Vader gezien. En dan zegt hij dit. Filippus, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet? Ik hoop niet dat dat een vraag is die de Heer Jezus aan u of aan mij moet stellen. Nou kom je al zo lang in de gemeente. Nou heb je al zo lang dat woord, de Bijbel, in huis. Maar je kent mij niet. Dan zou je toch vreselijk van schrikken als dat tegen je gezegd zou worden. Terwijl het Gods verlangen is dat we hem kennen. En dat heeft hij bewezen. 1. Door ons zijn woord te geven. 2. Door deze wereld te komen, zodat we in de Heere Jezus hem zien. Maar 3. Door de Heilige Geest die dat allemaal aan ons hart en denken bekend wil maken. Hij wil dat wij hem kennen. En denk u in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Het hoge priesterlijk gebed. In vers 22 zegt de Heere Jezus dit. Ik heb hun, zij die geloven, de gelovigen, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. De karaktereigenschappen van God die in de Heere Jezus aanwezig waren, is door de Geest aan die mensen gegeven die tot geloof zijn gekomen. Want de vrucht van de Heilige Geest zijn precies die eigenschappen die God gebruikte om te laten zien aan Mozes wie hij is. En dan vers 24. Vader, ik wil. Dus weinige keren dat je leest dat de Heer Jezus niet om iets vraagt, maar dat hij zegt, ik wil. En wat wil de Heere Jezus? Hij zegt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij hebt gegeven. Opdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. En die heerlijkheid die gaan we straks ontdekken. Het is nu al toch een heerlijkheid om een kind van God te zijn. Het is nu toch al een rijke zegen om te zeggen, ik ben een christen. Het is nu toch al een heerlijkheid dat we dat woord van God hebben en dat de Heilige Geest dat woord aan ons hart bekend wil maken. Wat een heerlijkheid. En dat is niet alleen verleden tijd, die heerlijkheid werkt vandaag in ons. Kijk maar mee, 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18. 2 Korinthe 3 vers 18. In 2 Korinthe 3 vers 18, dan zegt Paulus het volgende. Dan zegt hij dit, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. En het is ook zo, want het is mij soms zo onduidelijk. Maar wat gebeurt er? Worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Dat is het verlangen van God, dat is zijn wil voor ons. Dat wij naar dat beeld veranderd worden en steeds meer op zijn Zoon gaan lijken. Efeze 3 vers 16 zegt ook zoiets. Efeze 3 vers 16. Opdat hij de Heere God u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is een onuitputtelijke bron. En dat hij dat geeft om met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Die heerlijkheid van God is geen beleving aan de buitenkant, is een realiteit aan de binnenkant. Die verandering die plaatsvindt in ons leven, dat is het heden. Maar die heerlijkheid zoals die aan Mozes werd geopenbaard, die heerlijkheid die in de Heer Jezus werkelijkheid is geworden, vlees is geworden. Die heerlijkheid die nu door de Heilige Geest in gelovigen en in de gemeente bewerkt wordt. Die heerlijkheid wordt straks voltooid in de toekomst. Want we spreken over de Here, de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Dus die heerlijkheid van God houdt niet op. Ik wil 3 versen met u delen. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal. En dat gaat hier niet over zijn geboorte, maar het gaat over zijn wederkomst. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Oh, het staat er nog veel te verwachten. Romeinen 5, vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in wat? In de hoop op de heerlijkheid van God. Wij roemen daarin. En de hoop is een verwachting. Niet afwachten, zou het. Nee, een verwachting, een zekerheid. Romeinen 8, vers 18. Want ik ben er van overtuigd. Oh, Paulus twijfelde niet. Hij was er van overtuigd. Overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd. En er gaan er heel wat door het lijden heen. En op allerlei manieren. En de een heeft het moeilijker dan de ander. Maar de lijden van deze tegenwoordige tijd. Hij zegt, die weegt niet op. Tegen wat? Tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. De heerlijkheid van God. Wat is het een rijkdom als de geest van God, de heerlijkheid van God de Vader en van God de Zoon, en door de schrift en door de gemeenschap van gelovigen openbaart en je dat doet beleven diep in je innerlijke mens. En dan gaat het niet om de beleving. Die komt daaruit voort. Het gaat om het kennen van het karakter van God. En dan raak je onder de indruk. Dat brengt je tot dankzegging. Dat brengt je tot aanbidding. En dat brengt jou tot lofprijzing. En dan kun je Romeinen 11 vers 36... voluit het hart meezeggen, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.